Goedenavond allemaal. Ik ben heel erg blij dat jullie bij ons zijn. Welkom bij onze kleine, intieme en avond met en vanavond met onze enige echte Ralf Dekker. En we gaan door met onze serie van een avond met. Want dan gaan we, de eerste vijf was politiek. En dan gaan we over naar gezondheid en dan gaan we over naar economie. We gaan over alles hebben en het zou fijn zijn als wij onze eigen kleine intieme groepje iedere keer kunnen verwelkomen hier bij ons. Ik ga niet veel praten, want ik weet dat iedereen staat te wachten op Ralf Dekker. Dus meneer Dekker, van harte welkom, stage is yours.
Nee, ik vroeg van tevoren, moet er een presentatie gehouden worden, moet het met powerpoints en zo, dan kan je zo... Nee, het is een heel klein groepje, dus het is... En nu sta ik op het podium en ik heb helemaal geen voorbereide sheets bij me, dus... ga even uit van een interactieve sessie, zou ik maar zeggen. Dus toen Janne me vroeg, waar ga je het over hebben? Toen dacht ik, BRICS, de internationale verhoudingen, dat is toch interessant. Dus ik dacht, vooruit maar, hupsakee. Maar dat is natuurlijk een ongelooflijk breed onderwerp. En dat was nog voor de verkiezing van Trump, toen ze me uitnodigden. En nu heb je natuurlijk een hele nieuwe dynamiek met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dat geeft toch op een aantal punten bijna per dag weer een beetje een andere flavor. Want je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Ik weet niet of jullie de Forum Insight-uitzending gezien hebben met Robert Jensen. Die was wel grappig, want Robert was heel pessimistisch. Of moet ik zeggen, sceptisch in ieder geval. Dus die had wat aarzeling of het nou allemaal wel zo goed gaat verlopen als iedereen hoopt en verwacht. Dat is wel grappig, want ik had diezelfde avond af en toe, dan ga ik whisky drinken bij Karel van Wolferen. Dat is een gewoonte die we hebben ontwikkeld. En dan nemen we de wereld door. Het wordt naarmate de avond vordert, wordt het al steeds duidelijker. Alleen de volgende dag ben je een beetje kwijt. Maar Karel was heel positief, heel optimistisch. Want die zag het helemaal zitten. En naar aanleiding van die uitzending met Robert en toen wat later. Toen kwamen er toch een aantal van die benoemingen voorbij. Van toch redelijke, zoals ze dan, China Hawks, hè, zijn dat dan? Hè? Zijn dan... Van die neocons, maar niet zozeer gericht op de Oekraïne-situatie, maar meer op de China-situatie. Maar wel heel hawkish. Hij mailde mij toen Karel zei, het ziet er niet goed uit. Nou, nu is dan natuurlijk Tulsi Gabbard benoemd, op de rij gezet om benoemd te worden. En natuurlijk... Kennedy, hè, onze grote favoriet, althans mijn grote favoriet, waar het gaat om die hele health sector. En nou is hij weer heel positief, dus hij belt mij regelmatig. Dus het is een soort dagkoers die we hebben. Het is een mixture, hè. Je hebt voor een deel heb je benoemingen die je denkt van yes, dit gaat hem worden. En voor een deel benoemingen die je denkt van hij heeft toch weer moeten toegeven. En net als de meerderheidsleider in het congres is het toch weer zo'n ouderwetse republikein, dat wordt dan weer toch niet helemaal... Moet dit zo, jongens? Want dit is wel... Vinden jullie dat prettig? Jullie wel, hè? Ja. Nou ja, oké. Dus je weet niet goed hoe het gaat. En een van de dingen die we voortdurend zeggen en die ook voortdurend terugkomt is... Laten we nou in de huidige gekte, hè, die al een paar jaar, in feite sinds corona, volledig aan de orde is... Laten we ons nou niet helemaal... vasthouden aan een politieke topper die ergens komt staan of komt zitten en die alles gaat veranderen. Dat is toch de denkfout die veel mensen die in het alternatieve circuit zitten, zal ik maar zeggen, misschien wel een beetje maken. Je bent ook op zoek naar degene die het allemaal goed zal maken, zal ik maar zeggen. Dan kan je weer rustig achterover zitten. En ik moet zeggen, als er één nadeel was aan de verkiezing van Trump, vond ik het dat wel... dat heel veel mensen hebben de neiging, ik zelf eigenlijk ook... om te denken, nou, dan hebben we Trump, dan hebben we Elon Musk, hebben we Vivek Ramaswamy. Allemaal van die energieke figuren die gaan de boel stevig op de kop zetten. Tulsi Gabbard, allemaal heel hoopvol. Nou gaan er de goede dingen gebeuren, weet je wel? En dat haalt dan wel energie weg uit het, ja, wat zou ik zeggen, uit de tegenbeweging die we nu met elkaar toch met horten en stoot aan het opbouwen zijn. Dus het risico bestaat dat mensen achterover gaan zitten en denken, ja, het komt allemaal goed. En ik denk juist dat het belangrijk is om vanuit de basis, zoals we hier met elkaar zitten, maar ook bij heel veel andere groepen, elkaar steeds beter op te zoeken, steeds meer connecties te maken, gewoon een soort ja, onderstroom te creëren van mensen die die politiek eigenlijk niet nodig hebben. Het is misschien een beetje raar om dat als politicus te zeggen. Zelfs landelijk politicus, hè, want ik zal hier een nieuwtje vertellen. Per volgende week ga ik weer naar de Tweede Kamer, want dan gaat Pepijn een paar maanden tussenuit. Vaderschapsverlof, dat organiseren we met elkaar. Dus als landelijk politicus is het misschien een beetje raar om dat te zeggen, maar eigenlijk is het toch van belang dat we die grassroots-beweging steeds meer kracht geven in mijn ogen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar goed, een van de onderwerpen voor mij was in die Kamer, en sowieso als belangstelling, was inderdaad de internationale politiek. En ja, dat is bepaald niet saai, hè? Toen je kunt gewoon op een rij zetten. Ik dacht van, nou, we hebben het even over Trump natuurlijk. We kunnen het hebben over Oekraïne. We kunnen het hebben over de situatie in het Midden-Oosten. We kunnen Taiwan aan de orde hebben. We kunnen de EU aan de orde. Dus eigenlijk op alle fronten is er een majeure verschuiving gaande. Overigens weet ik niet of ik Nederland daarbuiten moet laten, want ik weet niet of jullie het nieuws gevolgd hebben, maar het is vandaag de dag een geweldige crisis in het kabinet. Wist je dat? Het is zelfs zo erg dat de keizer van Twente schijnt afgereisd te zijn naar Den Haag. Die is nog onderweg, want dat is natuurlijk wel een dag gaans. En die gaat meedoen met de crisisbesprekingen. Nou, we weten allemaal dat als meneer Omtzigt met de crisisbesprekingen meedoet, dan worden het echt crisisbesprekingen. Hè? Het zal even duren, dus het zou best kunnen dat het kabinet vandaag of morgen valt. Dat kan heel goed zijn. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is wel bijzonder. Want dan hebben we een vroegtijdig einde aan toch een behoorlijk speciaal kabinet. Hè? Want als je gaat kijken in Nederland, ik was ook wel voor een extra parlementaire structuur van het kabinet. En je ziet dat er maar één extra parlementair lid van het kabinet zit. Dat is de premier. En de rest zijn gewoon keiharde partijprominenten. En dat is een hele merkwaardige constructie. Hè? Want je ziet dat zo'n premier in Nederland is dan echt een, ja, hoe zeggen ze dat in Engels? Zeggen ze dan een empty vessel. Hè? Dus die man die, ja, die kan verder spreken en denken en zo, maar die heeft verder geen eigen richting. Want hij is de optelsom van de vier hem aangereikte richtingen. Dat is heel bijzonder. En ik had me toch iets anders voorgesteld, moet ik zeggen, bij een extra parlementair kabinet. Dit was het idee van Omtzigt. Maar het zou dus best zijn dat dat weer op korte termijn in elkaar zakt. En dat we weer opnieuw iets moeten gaan doen en misschien wel verkiezingen gaan houden. Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd, maar het zou toch wel kunnen. Dan ben je weer maanden onderweg. Oh, dat is Nederland. Dus dat blijft spannend. En dan die BRICS. Ik dacht, ik neem voor jullie mee, dat is misschien wel leuk, de Kazan Papers. Dat was natuurlijk een heel grote BRICS-summit in Kazan. En die hebben een document uitgebracht, de Kazan Declaration. Dat is dit, dat zijn 34 pagina's. En het is wel heel grappig om dat te zien, want als je er met een ontspannen blik naar kijkt, dan lijkt het net of het een vergadering is geweest van de Verenigde Naties. Er komen allemaal dingen voorbij van de Verenigde Naties. Het gaat over Agenda 2030, het gaat over inclusiviteit, het gaat over de G20, over IMF, over WTO, over WHO. WHO weet ik niet zeker, maar WTO in ieder geval wel. Dus het gaat over allerlei dingen en ook in bewoordingen en in formuleringen dat je denkt van, hè? Dus ik zag een tweet van David Icke voorbij komen. Ik weet niet, volgt een van jullie David Icke op Twitter? Ja, precies. Een aantal mensen. En die zei van, nou, iedereen die dacht dat die BRICS heel anders was, hier is de declaration. En het is allemaal hetzelfde, hè? Want hij zit in het kamp van James Corbett, zal ik maar zeggen. Een aantal mensen die zeggen, ja, er wordt een tegenstelling gecreëerd tussen het Westen en BRICS of Rusland, of hoe je het wil zien. Maar dat is allemaal flauwekul. Uiteindelijk zijn die daar all in hetzelfde scheme. Het is gewoon op een hoger niveau. Doen Poetin en Xi en al die andere leiders ook mee. Dus het is gewoon één groot spel om de mensen uiteindelijk te knechten. He, dat is één opvatting. Dat is nogal blackpilled, zal ik maar zeggen. Want als je dat leest, dan denk je, ja, dat moet ik verder nog. He, dan wordt het wel heel triest. Je moet toch een beetje proberen vast te houden aan wat vernieuwingen. Maar in ieder geval, dat vindt David Icke dus ook. Die vindt het allemaal flauwekul. En ik moet eerlijk zeggen dat de paar stukken uit die Kazan Declaration die hij erbij voegde, toen dacht ik ook van, hè? Dus ik ben dat ding gaan lezen. Dat is geen lichte kost, maar in ieder geval. En dan zie je dat het inderdaad, en dat herken ik ook wel, dat met name die Russen, die zijn natuurlijk toch de drijvende kracht achter dat hele BRICS, die houden zich enorm vast aan de structuren die er al in de loop van de decennia zijn ontstaan. He, dus die houden zich vast aan de VN-structuren, aan de beslisbomen die daar een rol spelen, aan al die declaraties die er al liggen. Ze verwijzen ook naar allerlei VN-resoluties en zo. Maar er staat wel ook eens bij dat, ja, er moet wel rekening gehouden worden door de lokale omstandigheden. We praten natuurlijk wel over soevereine naties en zo, daar gaat het al voortdurend over. Dus het is een beetje het idee van de VN uit de jaren 50, zal ik maar zeggen. Zo'n soort sfeer ademt het. Toen dat hele globalisme niet meer betekende dan, we ontmoeten elkaar, we praten over belangrijke dingen met elkaar en dan gaan we weer naar huis en regelen onze eigen zaken. Zo leest het een beetje, maar het is meer een interpretatie dan letterlijk. Want als je het letterlijk leest, dan is het maar op heel kleine details afwijkend van de Agenda 2030 verhalen. Dus dat is wel bijzonder. En wat bovendien, het is ook een heel technisch document. Nou heb ik dat een klein beetje gedaan in het verleden. Het gaat over BRICS Pay, het gaat over BRICS Reinsurance, het gaat over allerlei structuren die BRICS-landen met elkaar willen creëren om buiten de bestaande structuren van de dollar om te kunnen werken. Heel rustig, heel subtiel. Dus het is niet een revolutionair document of zo. Maar het is wel, het opent allerlei directe connecties. Je ziet nu al, hè, dat je met een, ik geloof dat het eind dit jaar kan, dat je als Chinees in Rusland gewoon kan betalen met je Chinese pas. Dan heb je een en als Rus met je MIR-kaart, dat is dan de grote debitkaart in Rusland, ook gewoon kunt betalen in China. Weet je wel, dat soort connecties komen er allemaal. En dat gaat buiten de grote clearinghouses om. Dat gaat gewoon via BRICS Clear. En via dat soort structuren allemaal. Dus stapje voor stapje, ook op consumentenniveau, maar zeker op bedrijfsniveau, wordt met die BRICS wordt een nieuwe financiële infrastructuur aangelegd. En dat is ook een van de, ik denk dat een van de grootste bedreigingen is voor de Verenigde Staten en het hele Westen. Want we hebben natuurlijk, ja, sinds de Bretton Woods-conferentie in, wanneer was het, 1944 of zo, waar we alles baseerden op de dollar, toen nog verbonden aan de goudstandaard. Sinds die tijd is de dollar gewoon de basis geworden voor alle trade in de wereld. Vooral ook verbonden aan de hele oliehandel natuurlijk, was toen nog niet zo groot, maar die is wel heel groot geworden. Waarbij de Verenigde Staten natuurlijk een paar voordelen heeft. Ten eerste kunnen ze zelf geld drukken en dat geld is automatisch van waarde, want dat is de afgesproken wereldmunt, zou ik maar zeggen. Maar twee, ze kunnen ook mensen of landen beperken in het toegang hebben tot het netwerk. En dat zie je dan ook, hè, met die sancties, je ziet het met het niet toelaten tot SWIFT van sommige landen. Iran bijvoorbeeld heeft het al heel lang. En als je dat is dus het weaponizing of the dollar, noemen ze dat dan. Dan kun je met de dollar in feite gewoon heel effectief economisch oorlog voeren, zou je kunnen zeggen. Dat gebeurt dan ook. Dus op het moment dat die BRICS-landen stap voor stap zich aan elkaar knopen en de mogelijkheden creëren om daar omheen te gaan, is dat een fundamentele bedreiging. Misschien nog wel veel fundamenteler dan die militaire bedreiging die waar altijd over gesproken wordt. Dit is echt het ondermijnen van de economische basis van het Westen, wat stap voor stap gebeurt. Maar de bedoeling is nu al om in 2030, als ik het goed heb, 60% of zo of 70% van alle financiële bewegingen tussen die BRICS-landen over dat BRICS-netwerk te laten lopen en niet meer over SWIFT. En dat is wel heel groot. En dan wordt het echt een hele grote beweging die ondermijnend wordt voor de hele hegemonie van de Verenigde Staten. En dat is denk ik ook een mooie verbinding naar het Oekraïne-conflict en naar de hegemonie van de Verenigde Staten. Ik voel me echt een beetje alsof ik hier sta in 1973. Nee, maar toen was ik 16 en toen had je van die linkse rakkers die het hadden over dat Amerikaans imperialisme waar ze zo tegen waren. En ik was toen nog heel links, maar later werd ik natuurlijk een stevige VVD'er, zoals het hoort als je een bankaire carrière maakt. En nu notabene, wat is het, 50 jaar na dato, denk ik, nou, als ik mijn eigen verhalen hoor, dat lijkt verbazend veel op die verhalen die in 73 verteld werden. Want je ziet inderdaad dat die Amerikanen en in het kielzog daarvan de hele NAVO, dat die de overtuiging hebben dat ze de baas van de wereld zijn en dat ze kunnen bepalen wat er gebeurt. En je ziet het zelfs nu nog, zelfs met Trump, als er wat contouren worden losgelaten van de eventuele vredesvoorstellen die hij zou willen doen of die er misschien gedaan gaan worden in het kader van het Oekraïne-conflict, dan is de suggestie helemaal dat, ja, als het Westen echt zegt voor jongens, nou moet het aflopen zijn, dat het dan gewoon aflopen is, hè? Terwijl ik denk dat als je naar die specifieke situatie in Oekraïne kijkt, dat daarbij niet alleen maar Oekraïne ontwapend is, maar ook zo'n beetje de halve NAVO. Dus het lijkt er wat mij betreft heel sterk op dat die Russen in dat hele conflict eigenlijk de hele NAVO voor schut aan het zetten zijn. En dat wij alleen maar als NAVO ons kunnen handhaven omdat we zo'n geweldig sterke PR hebben. We kunnen gewoon ijzersterke verhalen vertellen. En de Oekraïners die doen hard aan mee, want die hebben we daar zorgvuldig voor getraind. En dan lijkt het net alsof het hartstikke goed gaat. En alsof wij dadelijk coulant zijn naar de Russen, maar we zouden ze zo weg kunnen tikken als ze zouden willen. Weet je wel, zoiets. En dat wordt breed, wordt dat gedragen. En je ziet ook dat als je gaat lezen in The Economist of in dat soort echte NAVO-blaadjes, dan, ja, die propaganda is zo sterk, daar zijn we gewoon zelf in gaan geloven. En dan wordt er gezegd, ja, maar die Russen die leiden ook gigantische verliezen en het is een wonder dat ze nog overeind blijven, want dat land is eigenlijk helemaal naar de Filistijnen. En dan kijk je daar, er is één instelling die loopt nog steeds een beetje door die fietsen een beetje doorheen, dat is dat Mediazona, kennen jullie dat? Nou, Mediazona, dat is een clubje dat, daar viel Pussy Riot in de tijd onder. Dat waren van die lui die lawaai maakten in Rusland tegen Poetin toen. En BBC Rusland, of ja, Russia. Ik weet niet wat de BBC in Rusland doet, maar die zijn er blijkbaar nog steeds. De combinatie van die twee, die houdt al jaren bij vanaf het begin van die militaire operatie. Wat nou de verliezen zijn aan de kant van de Russen. Met naam en toenaam en rang en zo. Dus alle Mediazona kan je zo opzoeken. En die komen nu op, dus met name en toen nog helemaal uitgewerkt, op 78.000 militairen die gesneuveld zouden zijn. Nou, dat is natuurlijk gruwelijk veel. Dat is ongeveer evenveel als de Amerikanen hebben verloren in Vietnam. Dus dat is echt een serieus aantal. Maar aan de kant van Oekraïne wordt dat nergens weergegeven. Maar de indruk die ik krijg uit allerlei bronnen is toch wel dat het 5- à 10-voudige is. Dus dat Oekraïne veel en veel meer verliezen leidt dan Rusland. En dat Rusland het eigenlijk nog jaren en jaren vol kunnen houden, dit. En Oekraïne, maar überhaupt de hele NAVO, eigenlijk op zijn laatste benen loopt in die hele exercitie. Nou, dat zul je dus nooit lezen. Je begint wel een heel klein beetje, ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar de fanfare en triomfverhalen zijn wat minder geworden, zou ik maar zeggen, vanuit het Westen. Het wordt allemaal van, nou, misschien moeten we toch een keer een eind aan breien of zo, dat wordt er wel gezegd. Een stalemate wordt het dan genoemd, hè? Van, dus het is een beetje erin over elkaar. Terwijl als je in de historie kijkt, er zijn wel mooie plaatjes van de Eerste Wereldoorlog, dan zie je ook, hè? Daar hebben ze zo'n kaartje en dan zie je dat bewegen van die frontlijn gedurende 1418. En dan zie je dus die Fontijn, die gaat een beetje zo. Zo. En dan laatst dan gaat is hij gewoon weg. Hè? Dat is een typisch voorbeeld van een war of attrition. Hè? Dat is een uitputtingsoorlog. En die gaat niet om grond, die gaat gewoon om de tegenpartij uiteindelijk totaal uit te putten. Dat is gaande in Oekraïne. En we zitten naar mijn overtuiging, als ik dus alle bronnen moet geloven die ik daar dagelijks over raadpleeg, zitten we heel dicht bij dat eindpunt. En is er dus geen sprake van dat we als Westen of als NAVO of als Verenigde Staten tegen Rusland zou kunnen zeggen van nou, dit mag je hebben, dat geen sprake van. We hebben helemaal geen enkele leverage over de Russen. We zullen gewoon uiteindelijk, denk ik, moeten accepteren wat hun voorwaarden zijn. Daar gaat het op neerkomen. En er is één nadeel voor ons. En zeker voor ons Nederland, want dat is dan weer, dan komt het weer op Europa en Nederland aan. Uiteindelijk zal er een soort rompstaat Oekraïne overblijven. Die wil dan ook graag lid worden van de EU en zo. En dat wordt dus een enorme money drain. Hè. Dat moeten we natuurlijk helemaal opbouwen. Dus het liefst zou je op een gegeven moment economisch gesproken zou je zeggen, nou laat Rusland dat helemaal dan maar beetpakken. Dan moeten ze het ook zelf opbouwen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat het slechtste stuk zal overblijven als een soort protectoraat of zo. Ik weet niet precies wat ze willen. En dat gaat ons dus ontzettend veel geld en inspanning kosten. Dat kan je nou al zien. Dus het is hoe dan ook voor Nederland en voor Europa een hele kwalijke zaak. En dat brengt me dan ook meteen bij de geopolitiek. Ja, zullen we eens vragen straks doen? Dan babbel ik gewoon even door en dan heb ik straks de hele wereld gehad. En dan kunnen we met elkaar. Want wat je natuurlijk ziet is dat sinds de Tweede Wereldoorlog is Amerika actief bezig om het Eurasiatisch continent verdeeld te houden. Daar komt het in mijn ogen toch op neer. Dat is mijn 1973 verhaal, zou ik maar zeggen weer. Die gemene imperialisten. Het credo was natuurlijk altijd keep Russia out en keep Germany down. Hè. Dat was altijd het verhaal. Hè. Dus hou Duitsland onder controle en hou Rusland erbuiten, zou ik maar zeggen. Dat is nog steeds aan de orde, alleen Duitsland is nu zo ver down gebracht dat het bijna totaal aan het deindustrialiseren is. En het geldt nu, dat down geldt niet alleen voor Duitsland, dat geldt eigenlijk voor heel de EU. De hele EU wordt gedeindustrialiseerd en is in feite een, geopolitiek gesproken, een steeds minder relevant gebied. Rusland is bepaald niet down, maar is wel oud in de zin van ze zijn niet verbonden met de EU. Om dat weer te gaan repareren wordt een enorme klus, want Rusland was natuurlijk jarenlang primair gericht op het Westen. Voelde zich ook deel van Europa, heeft ook vaak sinds 1991, sinds de val van de Sovjet-Unie, hebben ze ook vaak gevraagd om lid te worden van de EU, om lid te worden van de NAVO, om op de een of andere manier aangesloten te raken bij dat Westen. Dat is altijd actief tegengehouden door de Verenigde Staten met name, door de Atlantische lobby, zeg maar. Want anders dan gaat er een Eurasiatische combinatie ontstaan die zo sterk is. En men was in het verleden doodsbang voor de combinatie Duitsland-Rusland. Want Duitsland was natuurlijk een economisch en manufacturing powerhouse. En Rusland was natuurlijk een gigantisch land met al grondstoffen en weet ik wat allemaal. Dus die combinatie die zou een bedreiging zijn voor de hegemonie van de Verenigde Staten. Nu zie je eigenlijk dat Europa speelt helemaal geen rol meer. En de rol van Duitsland, zou je met een beetje fantasie kunnen zeggen, is in wezen overgenomen door China. China is nu het economisch en manufacturing powerhouse. En wat zie je? Dat China en Rusland wel degelijk aan elkaar verbonden zijn. Dus weer is dat een groot probleem voor de Verenigde Staten. Want wederom, als je die doctrine ziet, de Brezhnev of de Brzezinski-doctrine van er moet geen enkele macht ontstaan die zo sterk is dat die serieus een bedreiging voor de Verenigde Staten kan vormen. Dus er moet iets gebeuren nu naar China. En dat is ook de reden, althans dat is de logica, dat nu die situatie met de EU wel zo'n beetje geneutraliseerd is vanuit het Amerikaanse perspectief. Dat men zich steeds meer gaat richten op Taiwan. Want Taiwan zou je kunnen zien als het nieuwe Oekraïne in zekere zin. Waar ook weer spanning kan worden gecreëerd en waar China dan in de problemen kan worden gebracht wellicht. Dat is in ieder geval de een beetje de lijn van die China Hawks, om daar vervolgens onrust te gaan creëren. En te zorgen dat niet dat grote blok ontstaat met dat Belt and Road initiatief en zo. Hè. Die Belt and Road infrastructuur, hè, dus die verbindingen tussen China en Rusland, die worden voortdurend gefrustreerd, hè, door de Verenigde Staten en door anderen. Daar zitten allemaal bases. De Verenigde Staten heeft overigens bijna 1000 militaire bases all over the world. Dat is echt ongelooflijk. Ook een heleboel geheime bases. Moet je nagaan wat dat kost. Hè, wat dat zo'n waanzinnige drain is op de economische capaciteit van de Verenigde Staten. Ik weet niet, wie van jullie is er recent in de Verenigde Staten geweest? Niemand? Oké.
Okay.
Tussenlanding. Tussenlanding, ja. Nou, ik was er een jaar geleden en dat was toen ik overigens die foto maakte met Kennedy, weet je wel. Toen was ik daar met Thierry en zo. En dan rij je een beetje door dat land heen, maar het valt echt op dat die infrastructuur, ook waar je over vliegen hebt, vliegvelden, maar ook verder, die infrastructuur is echt volgens mij sinds de jaren 60 bijna niet meer gemoderniseerd. Als je in Azië reist, is het veel moderner en veel cleaner en veel beter eigenlijk dan in de Verenigde Staten. Dat is echt vergaande glorie, hoor. Dat is echt niet te geloven. En dan heb ik het nog niet eens over die Rust Belt, daar dat centrum, zeg maar, dat flyover America, zoals Hillary Clinton het noemde. Dat is helemaal, dat is echt weggeroeste oude zooi. En op de een of andere manier is men daar zo geprogrammeerd dat in ieder geval een heel groot deel van de investeringen worden gewoon gedaan in dat internationale uitbreidingspotentieel voortdurend en niet in het land zelf. Dus je zou hopen dat America First zou betekenen van we gaan nou eindelijk de domestic onderwerpen beetpakken, maar dat gebeurt toch eigenlijk veel te weinig. Er is nog steeds enorme aandacht voor alle buitenlanden. Dat is heel heel droevig. Dus dat is de Oekraïne en NAVO-problematiek. Ja, NAVO overigens is wel grappig natuurlijk. Karel van Wolven zegt altijd, ja, nou is net Mark Rutte dan secretaris-generaal van de NAVO geworden, maar straks wordt hij gewoon gebouwbeheerder, want ze hebben niks meer te doen. Ja. Dat is zo grappig. Maar op zich heeft hij wel een punt, want het is toch, moet je eens opletten, ik denk dat tussen nu en een half jaar aan een jaar moet dat Oekraïne-probleem moet worden weggemasseerd voor de Nederlandse bevolking, überhaupt voor de Europese westerse bevolking. En dan moet gewoon een goed verhaal komen. Het verhaal zal niet zijn, ja, we hebben het geprobeerd, maar we zijn in de pan gehakt, niks aan te doen. Zo gaat het niet gebeuren natuurlijk. Hè? Dus je krijgt een verhaal dat we eigenlijk gewonnen hebben. Of dat wij uiteindelijk de wijste zijn, maar ja, we hadden ze best kunnen raken. Maar goed, er was het probleem met die Joe Biden, die snapte het niet. Dus iets dergelijks. Hè? Het wordt zo'n soort verhaal om te zorgen dat wij niet volledig afgaan in de NAVO. Volstrekt gezichtsverlies leidt. Maar ik denk toch dat het nog moeilijk zal worden om dat helemaal te bedekken. Want het is bijna niet, het publiek is bijna niet voor de gek te houden. Hè? Want tot voor kort was het toch zo dat ze waren oorlog aan het voeren met schoppen en zo. En ze hadden nog wat wasmachinechips die ze op het laatst nog konden gebruiken. En nu is het verhaal dat er Noord-Koreanen worden ingezet. Nou, dat er is geen enkel bewijs voor. Er is wel een militaire alliantie gesloten tussen Noord-Korea en Rusland, maar er zullen best wellicht Noord-Koreaanse militairen oefenen op Russisch grondgebied, maar zeker niet in Oekraïne. Die zijn ook helemaal nergens aangetroffen. Er is geen enkel, geen snippertje bewijs voor. Dat is ook heel onlogisch, want je hebt een hele andere commandstructuur, je hebt een andere taal. Ze hebben daar een paar honderdduizend Russische militairen zitten en we hadden het over, ja, in het begin waren het 3000, toen werden het 6000. Maar het blijft klein bier wat er dan aan Noord-Koreanen zou zitten. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar dat verhaal wordt dan opgeklopt, want dat kan wellicht een deel zijn van de verklaring straks. Hè? Van ja, die Russen hadden we makkelijk kunnen hebben, maar ja, die Noord-Koreanen, ja, dat is echt zoiets. Hè? Maar ze hebben wel een goede aan Mark Rutte natuurlijk, want als er iemand is die goed is in dat soort verhalen, dan is het zeker Mark Rutte, hè? Van, nou jongens, we moeten naar bed, weet je wel. Dat is tijd, weet je. Dat is toch over de Nord Stream in de tijd. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal interessant. Dan hebben we het Midden-Oosten. Nou, we toch bezig zijn. Dat komt hier regelmatig ook voorbij in Amsterdam. Zoals jullie weten. gek genoeg lijken die conflicten wel een beetje op elkaar, hè? Je zou kunnen zeggen, het Midden-Oosten, met name natuurlijk Israël tegen Iran, want dat is de uiteindelijk achterliggende grote tegenpartij, die elkaar, laat ik zeggen, ja, die elkaars rivalen zijn in het beheersen van het Midden-Oosten, waarbij Iran, naar mijn schatting, een beetje zoals Rusland, zich enorm inhoudt in het zich te laten provoceren. Want die provocaties zijn er wel geweest, hè? De Iraanse topgeneraals die doodgeschoten werden, of op Iraans grondgebied, dat er, wat was dat toen ook weer? Ze hebben met name dat decapitation, daar zijn ze nogal goed in, hè? Die Israëli's, dus die voeren dan echt van dat soort operaties uit die, ja, die toch zwaar provocatief zijn en die in veel gevallen toch kunnen worden opgevat als een soort oorlogsverklaring. En dan wordt er weliswaar met wat raketten heen en weer gevlogen, maar het is niet echt een all-out situatie. Het blijft toch een beetje restrained, zal ik maar zeggen. En in die zin lijkt het wel een beetje op wat Zelensky aan het doen is in Oekraïne. Als er een vredessituatie zou komen in Oekraïne, is Zelensky, ja, die is in problemen, want die heeft dan thuis allerlei problemen met zijn Azov-bataljons en zo, maar hij loopt ook allerlei andere risico's. Dan is die man echt in het probleem. En die soortgelijks geldt natuurlijk a fortiori voor Netanyahu in Israël. Want die kan alleen maar in functie blijven als dit door blijft gaan. Dus er zitten allerlei andere belangen bij dan alleen maar het belang van het beveiligen van Israël of het het terugslaan naar aanleiding van een event. Maar je ziet dat Oekraïne is een gepolariseerd onderwerp in Nederland, maar Israël en het Midden-Oosten is nog veel gepolariseerder. Dus daar zitten ook heel veel parallellen in. Iedereen van mijn generatie op zijn minst is opgevoed met pas op voor de Russen, die zijn levensgevaarlijk. En dat is nog steeds het overheersende narratief als het gaat over Rusland en Oekraïne. Dus lopen zo door tot Noordwijk. Dat is toch een beetje de gedachte wat die voortdurend naar voren wordt gebracht. En soortgelijk is er rondom Israël. Dat is het democratische oasegebied in een zee van Arabische dictaturen. Dus wees blij dat daar die vooruitgeschoven post zit van die heldhaftige bewoners die daar ook nog een keer met verwijzing naar de problemen uit de Tweede Wereldoorlog, waar ze natuurlijk onwaarschijnlijk geleden hebben. Dus dat zijn van die narratieven, die zijn heel zwaar verankerd in de Nederlandse bevolking. Dus zodra je daar tegenin gaat, bij Oekraïne een beetje, maar bij Israël helemaal, daar is bijna geen nuance mogelijk. Dus zodra je het probeert te nuanceren, we waren daar natuurlijk in de Tweede Kamer mee bezig, van hoe gaan we dit nou formuleren, wat we hier nou van vinden. Je kunt het beter überhaupt niet over dat vraagstuk hebben, want het is bijna altijd fout wat je zegt. Tenzij je je 100% achter Israël opstelt. Maar we hebben er ook wel wat kritiek op wat daar gebeurt. Nou goed, kortom, dat is een moeizaam verhaal. Maar ik denk wel dat, net als bij Oekraïne, het zou goed kunnen dat daar toch op afzienbare termijn echt beslissingen vallen die wij lange tijd niet gezien hebben. Het is niet zo dat dit voortkabbelende conflicten zijn die nog jaren en jaren doorgaan. Dat die kwestie daar in Israël, dat zal linksom of rechtsom tussen nu en ook een jaar of zo, toch wel tot beslissing komen. Dat kan het niet anders. En anders dan in het verleden kan Israël het niet alleen af. In het verleden, in de jaren 70, was Israël sterker dan al die andere landen bij elkaar. Dus toen kon dat nog geregeld worden. Dat is nu niet meer zo. Want wat wel duidelijk is geworden, is dat met name Iran, maar ook toch Hamas en Hezbollah, maar ook de Houthis daar in Jemen, die hebben toch een arsenaal en een skillset opgebouwd die van een orde is die Israël niet zomaar eventjes kan aanpakken. Dus dat, daar moeten oplossingen gevonden worden op korte termijn. Nou ja, en dan, ik ga dan volgende week het debat doen over buitenlandse zaken. En dan denk je, ja, wat moet nou Nederland eigenlijk doen, hè, in dit enorme krachtenveld? Nederland, we waren toch vroeger een belangrijk land. Wel een kolonie zelfs, hè, maar we waren een van de grote spelers. En nog verder terug hebben we zelfs de eerste handelsmaatschappij op NV-basis opgericht. Hè, de VOC, we waren natuurlijk een hele grote speler. Nu zijn we een beetje Portugal-achtig geschrokken, zou ik maar zeggen. We zijn niet veel meer. Wat moet je nou als Nederland? En dan, als je dan kijkt naar die begroting, dan zie je dat meer dan de helft van die begroting gaat gewoon zitten in EU. Ik was eigenlijk aangenaam getroffen toen Schoof net op zijn plek zat, dat hij op bezoek ging bij zijn Belgische counterpart in eerste instantie. Ik dacht, de Benelux, gewoon weer bilaterale relaties. Ik was al enthousiast over dit. Nou, dat is een goede zaak, hè? Maar goed, het tweede bezoek was meteen ook naar Brussel, naar de EU. En dan zit je weer, want we zitten gewoon ingekapseld in een netwerk waar we wat marginale dingen kunnen doen, maar waar je zonder ruzie te maken niet een duidelijk punt kunt maken. Het Nederland is gewoon totaal ingekapseld. En wat er in de EU gebeurt, dat is de beslissing van Duitsland, Frankrijk en dan in wat mindere mate Italië en last but not least de bureaucratie in Brussel. En de andere landen die prutsen wat. Dus ik ben af en toe toch wel jaloers op die mensen in Hongarije, die in ieder geval een premier hebben die zijn eigen richting durft uit te lopen en die dan bijzonder ergerniswekkend is voor de rest van de leden van de EU, maar toch een aantal dingen probeert los te wrikken. Dus ik zou willen dat wij toch veel zichtbaar dan nu onze stem laten horen. Vooral ook omdat heel veel van de ontwikkelingen die we onder de vlag van de EU en onder de vlag van de NAVO trouwens ook aan het doen zijn, voor Nederland heel ongunstig zijn. En daar wou ik eigenlijk mee afsluiten. Want als je ziet, wat is nou het belang van dit land? Wat is het Nederlands belang? Dat is een goede relatie met al onze economische partners. En groei en bloei en vredig samenleven. En als je ziet waar wij ingetrokken worden, we lopen de NAVO achterna, sterker nog, we zijn heel lang voorop gaan lopen in de NAVO, ook om Mark Rutte naar die secretaris-generaalstoel te brengen trouwens. En daardoor zijn wij nu de kampioen ruziemakers met Rusland, vanuit de NAVO. Wij waren de eerste die die F-16's leverden en zo, dat stelt allemaal niks voor, maar het is in ieder geval, het oogt natuurlijk niet lekker. Dus je hebt dan gewoon een slechte relatie met je hele grote atoombuur, zeg maar, Rusland. Dat is niet echt lekker. En je zult zien dat op het moment dat de Verenigde Staten de koers verlegt en zegt van nou, we gaan ons nou toch meer op China richten. En dan beginnen we met sancties en zo, weet je wel, dat soort dingen. Dat wij weer voorop lopen om ook ruzie te maken met China. Dus dan houden we de oude ruzies vast die Amerika probeert te repareren voor zichzelf. Daar blijven wij op doorhollen. En ondertussen gaan we meedoen met de andere dingen die ook nog een keer voor ons negatief zijn. Dus het al te braaf meerennen met de boelie van het schoolplein, want dat doen we eigenlijk. Dat levert ons eigenlijk alleen maar nadelen op. En dat geldt economisch precies hetzelfde. Als je nou ziet dat de Verenigde Staten bijvoorbeeld, die dreigen zich terug te trekken, of die gaan zich terugtrekken van de Parijsakkoorden, om wat te noemen. Die hele toestand rondom global warming. Ik denk dat wij nog een hele poos achter die thema's aan blijven sjouwen. En dus onze kosten blijven maken om maar te verduurzamen en om maar de gasinfrastructuur af te breken. En zo. Dus we doen eigenlijk de worst of both worlds, als we niet uitkijken. Nou, dat is wat mij betreft het grootste risico van Nederland. Je kunt niet in je eentje de hele boel veranderen, dat begrijp ik ook. En je kunt niet in je eentje zeggen, we ontmantelen de EU, wat ik graag zou willen, maar dat gaat op korte termijn niet. Maar wat wij dreigen te gaan doen, is echt een double whammy in het negatieve, zou ik maar zeggen, na te streven. En dat zou ik toch willen bestrijden in de Kamer. Dus we kunnen toch iets doen om de zaken er wat minder kwalijk voor te laten staan dan ze nu zijn. En uiteindelijk denk ik dat die BRICS-ontwikkeling en ook de ontwikkeling met Trump, dat wel naar een nieuwe conservatieve lente zal leiden, die wij dan als Nederland ook langzaam maar zeker tot ons gaan nemen. Dus ik denk toch per saldo dat we niet ontevreden mogen zijn, dat uiteindelijk de zaken zich in een positieve richting gaan ontwikkelen. Dankjewel.